Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria gaat op reis.
Nonkel Pater weer achterna. U vertelt door Jos de Kok.
Beste luisteraars, welkom op de stoomboot Sydney, die vertrokken was uit de stad Colombo op het eiland, vandaag genoemd Sri Lanka, ten zuiden van Indië. Dat was morgens rond 8 uur op dinsdag 26 september 1899. Reeds een goede 15 dagen geleden zijn onze paterschutisten, waaronder pater Jules de Wolf, vertrokken uit de grote havenstad Marseille. De stoomboot bevond zich in de straat van Malacca, tussen Maleisië en Sumatra, om dan stilaan aan te komen in de Zuid-Chinese Zee. De volgende haven zal dan de Vietnamese stad Saigon worden. En we lezen verder uit zijn brieven naar thuis. Bijzondere voorvallen hebben we nog niet gehad op onze Sydney. Maar, doef, den dien moet ik u toch vertellen. Ik zie daar juist de Engelsman, die wij onder ons de rhinoceros noemen. Hij stoort zich in niemand. Eet, drinkt en slaapt, lijkt hij het goed vindt. Hij draagt 2 vilten hoeden, de ene en de andere, tegen de zonneslagen. Toen wij nog in de Indische Oceaan waren, dacht hij dat hij de zeeziekte zou krijgen en dan ging hij liever veel gaan slapen. En daarom slukte hij ook wat opium naar binnen. Zo werd ons toch verteld. Maar op een dag had hij er wat te veel van ingenomen en stond hij daar om te bersten, om het te besterven. Ze hebben hem dan wat café gegeven. En zo kwam hij er gelukkig door en kon hij het een volgende keer misschien nog eens proberen als hij wilt. Ik had Ullen al geschreven over die Franse comediespelers, toneelspelers, die veel beslag maken. Zo was er een concert op vrijdagavond de 29e op het achtersteven van het schip. Maar wij zijn blijven voortbabbelen onder ons, op onze plaats. En als we vaak kregen, zijn we maar gaan slapen. Wij stonden 's morgens fris op, als het nog koel was, maar die Franse cadets konden er niet uit. Dinsdag daarop verlieten ze het schip in Saigon. Gisteren zagen we een klein stoombootje, zoals er zoveel varen in de Damse vaart. Een Hollander, die 2 jaar op die kust had gevaren, zei mij dat dit de Perse moet zijn, komende van Penang. Ik zocht het even op. Penang of Penang of Pulau Penang is een eiland in de deelstaat Penang in Maleisië. Het ligt aan de oostkust van de straat van Malakka, in het noordelijk deel. Ik vroeg de Hollander of we Penang zouden zien vanuit ons schip. Maar hij antwoordde, oh nee, helemaal niet. Ik vroeg dat omdat ik moest denken aan pater Edward Wallais, die missionaris is in de congregatie van de Missions Étrangères de Paris. Hij is van Leffingen bij Middelkerke en is bestuurder van hun groot seminarie in Pulau Pinang, waaruit dan de paters van deze congregatie worden uitgezonden naar hun bisdommen in China en in Vietnam. Enkele jaren geleden is hij in Brugge geweest, waar zijn broer bestuurder was van het slachthuis. En zo vaarden we, maar zonder het te zien, voorbij Penang. We vaarden eigenlijk dichter langs de andere kust, de kust van Sumatra. En rond de middag hadden we al de helft van die straat van Malakka, die wel 1000 kilometer lang is, doorvaren en naderden stilaan Singapore op het einde van die zeestraat. Op een voornoen gebeurde er iets dat ik toch zou willen vertellen. Er kwam ons een stoomboot tegen, ook een van de Messagerie Maritime die Indus heet. En in plaats van links af te steken, zoals de voerlieden in Vlaanderen, staken we rechtsaf en vaarden dus bakboord langs bakboord op een 40 meter afstand van elkaar. We hadden al dikwijls langs schepen gevaren, maar nooit was er nu zo een geestdrift bij. Alle man was op het dek en zwaaiden en riepen en zelfs de officier die normaal op het voetbrugske stond. Voorop droeg de boot de vlag van de maatschappij van de Messagerie Maritime en van achter de Franse vlag. Aan de middelste mast hing er een reeks van een viertal verschillende driehoekige vlagskes die elk wat wil zeggen voor degenen die de tekens die erop staan kennen. Je zou daarvoor eigenlijk in een boek moeten kijken waarin alles beschreven staat. Bijvoorbeeld, als de kapitein brieven wil meegeven met een andere boot, dan zou hij 3 of 4 speciale vlagjes moeten opsteken om te zeggen Monsieur, voulez-vous emporter des lettres? Willen jullie brieven meenemen? En dan stoppen de boten en een klein bootje wordt neergelaten om de brieven op te halen. Ik meende ook een moment dat ze mekaar, zoals soms gebeurt, zouden gegroet hebben met een kanonschot. Maar dat geestige kanon van 1 meter lang hebben we niet horen kraaien. Ik schrijf u nog vlug het volgende voorval. Gisteren was er een Franse onderofficier gans patat zat. Als het zo warm is, dan drinkt een mens alleens een vingerhoedje te veel. Hij zou een pugge, een vermaning hebben gekregen van de commandant van de Sydney, omdat het al niet de eerste keer was dat hij al zo van de hitte gepakt was. Hij heeft waarschijnlijk consigne gekregen, arrest, van in zijn kajuit te blijven, want van toen heb ik hem niet meer gezien. Nu, hij kan er wat aan geestelijke inkeer doen, bezinning, en in het vervolg vers water drinken als hij dorst heeft. Maar we hoorden ook dat die sukkelaar toch een goeie man is, maar dat hij het leven niet meer zag zitten. Het is toch ongelukkig. En de zeer lange brief van onkel Pater eindigt met zondag 1 oktober 1899. Deze voornoen gaan we te Singapore aankomen, aan het einde van de straat van Malakka, om dan verder te varen in de Zuid-Chinese Zee richting Saigon in het zuiden van Vietnam. Dit is de huidige Ho Chi Minh-stad. En omdat het regent op het zeil van ons dek, moet men wat gaan zoeken om er een goede droge plaats te vinden om te kunnen schrijven. Ik zou ook nog graag mijn brevier tot het einde lezen eer wij er aankomen. En om al die redens heb ik mijn inktpot in de cabine gelaten en maak ik hier een einde aan mijn lange brief met mijn potlood. Lees wat confrater Jan Sint-Tobin schrijft in zijn boek over Singapore en Saigon, waar we binnen 2 dagen toekomen. Het is omdat we nu dicht bij de evenaar zijn dat het nu regent. Het is misschien daardoor dat het ook niet zo warm is. Maar al wat God belieft, zeggen wij. En met dat te zeggen, hebben we er ons altijd goed mee bevonden. Veel beter dan dat mensen iets zelf zouden schavelen, regelen. En zo zijn we gekomen aan 2 volgende brieven, 14 dagen later geschreven, die Pater Jules op 14 en 17 oktober 1899 schreef vanuit Hongkong, waar de paters verbleven bij de paters van de Missions Étrangères. En de ene brief is gericht aan zijn ouders en de andere brief aan zijn vrienden, studenten, in Leuven. Op de eerste plaats aan zijn broers, Lodewijk en Jozef. Jozef, die enkele jaren later naar China vertrok en wiens belevenissen jullie al konden beluisteren. Maar de brief is ook gericht aan César Gezelle. En César Gezelle was een Vlaamse priester en dichter, en hij en Stijn Streuvels hadden als oom Guido Gezelle. Guido Gezelle had trouwens nauwe banden met de familie De Wolf. Ik geef de inhoud weer van beide brieven door elkaar, want ze vullen elkaar zeer goed aan over de reis tussen Saigon en Singapore. We zijn hier in Hongkong sinds gisteren, vrijdag 13 oktober, toegekomen, gave en gezond. Maar 7 dagen hebben we het erover gedaan vanuit Saigon. Een gewone vaart duurt normaal maar 3 dagen. Maar ge zult het gaan horen. Wij reizen niet gelijk iedereen. We pakken er 1 aantal dagen bij. Nu zijn we wat langer onderweg, maar het kan ons niet veel schelen. Weet ge, het is toch ten koste van de messagerie maritiem. De reden was de volgende. Maar om het goed te verstaan, zou het ge best eens een landkaart naar boven halen. En de pater schrijft verder. Ten zuiden van China ligt de Chinese zee. Manhai, zeggen ze, of Zuidzee. In die zee ligt het eiland Hainan. De gewone vaart van Saigon naar Hongkong gaat ten zuiden van dat eiland. Maar we hadden serieuze wind tegen, een ander soort van moesson uit het noordoosten. En zo geraakten wij maar halverwege, het is te zeggen, ter hoogte van het midden onder het eiland Hainan. En het schip, of het nu wilt of niet, moest serieus stampen. Het is te zeggen van achter naar voren, voortdurend op en neer. En dat is veel lastiger dan rollen. En met dat stampen moest de schroef nog heviger draaien. Veel rapper, dat het erbij zinderde en dat het soms ten dele boven water kwam. Maar in de nacht van zaterdag op zondag kwam er een hapering aan de arbre de couche van de schroef. Ik zocht het op, het is de horizontale as om de beweging over te brengen naar de stoommachines. Volgens dat ze mij vertelden, was er een stuk dat de werking van de schroef moet bedwingen kapot. En de schroef draaide zot en alles lag stil. Beter weet ik het niet uit te leggen. Maar gelukkig hebben we 3 masten staan voor in het geval dat het stoomtuig buiten dienst zou zijn. Zelfs als het goede wind is, gaat het dan soms veel rapper vooruit. Intussen werd min of meer hersteld wat er haperde en kosten we ook weer stomen. Had het goede zee geweest, dan waren we gewoon verder gevaren. Maar onze kapitein, die voorzichtig en wijs is, wilde toch liever afwachten en stoomde in plaats van langs het zuiden, langs het noorden van het eiland Hainan, waar de zee stiller was. En zo vaarden we ook met de zeilen, 11 uren lang, eerst op onze route wat terug. En zo lagen we in een bocht van het eiland ter hoogte van de noordelijke stad Haikou, waar nog 6 andere stomers te wachten stonden. En vandaar deden wij teken met die vlaggetjes die elk hun betekenis hebben. Op het land antwoordde men met Franse vlagjes. We bleven daar 2 dagen en 3 nachten stil. Daarna konden we verder varen naar Hongkong, een 24 uur varen. Maar ondertussen in Hongkong was men verlegen en ook ongerust. Wij vervoerden de post en dat is ongeveer 130 zakken voor Hongkong en omland. Er was zelfs al een oorlogsschip naar ons op zoek richting Saigon, maar langs de gewone weg, dus ten zuiden van het eiland Hainan. En natuurlijk, die kwam ons nooit tegen, want we zaten ten noorden van het eiland. We hadden eigenlijk gedacht dat men wel zou maren met een draad per telegraaf naar Hongkong, waar men ons verwachtte om iedereen gerust te stellen. Maar dat was niet gebeurd, hoorden we later. Op vrijdag 13 oktober rond 6 uur 's morgens meldde het kanon van ons schip dat we in Hongkong waren. En omdat we dus rondom het eiland Hainan gesukkeld hebben met een gebroken koffiemolen en stillegelegen en gedold, zijn we dus 6 dagen over tijd hier in Hongkong toegekomen. En seffes was er het gewone rumoer en geweld van schuitjes en scheepjes en mensen om ons af te halen. Een priester van de Missions Étrangères kwam van op het land met een klein stoombootje en wij er vandoor met hem. En zo gingen we de stad in naar ons verblijf bij hen. Hongkong ligt trapsgewijze op een steenachtig eiland en behoort aan de Engelsen. De huizen zijn groot en luchtig, vooral op de hoogten in het Europese of Engelse deel van de stad. Lager wonen de Aziaten van alle slag en kleur. De Chinese winkels van potten en pannen, beenhouwerijen, blekerijen, wat weet ik al. In het huis van de Missions Etrangères hebben we hier onze kamers met een zicht op de haven waar onze Sydney ligt, juist voor onze neus, een 1800 meter misschien van hier, tussen nog andere grote schepen van alle landen die elk hun vlaggen en wimpels dragen. Het is eigenlijk prachtig om te zien en de ligging is wonderlijk. Die haven is als een grote straat tussen eilanden met hoge bergen langs alle kanten. En groot dat die haven is. Hier zie ik ook een oorlogsschip die gisteren naar ons op zoek was en hier is teruggekomen. Zulk een schip bij aankomst schiet dan 21 schoten om te groeten. En wij zagen dan de laai, de vlam, 4 of 5 seconden voordat wij de slag hoorden. Je kunt al schatten hoe ver dat is. Het schip ligt zo ver van het huis als dat van de haven breed is. En ondertussen wordt onze Sydney onderzocht en opengelegd en beginnen ze te hameren en te smeden dat hij weer al als nieuwe zal zijn om ons dan naar Shanghai te brengen. Voor maandag vertrekken wij hier zeker niet.